Goedemorgen allemaal. Ja, als we dan toch aan het verbouwen zijn, dan doe ik het even zo. En dat ligt niet aan jullie, maar dat ligt helemaal aan mij. Maar op deze manier ervaar ik wat meer vrijheid in mijn spreken. En hier liggen allemaal van die kabels. En regen op je haar ziet er misschien gek uit. Maar als je op je snuffert gaat terwijl je staat te spreken, dat ziet er ook niet best uit. Dus we doen het even zo. Het is vandaag Pinksteren, het is al een paar keer gezegd. En we gedenken de uitstorting en het werk van de Heilige Geest in ons en in de gemeente. Het is ook de dag dat de gemeente is ontstaan. Maar als we het hebben over we gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, dan lijkt dat als iets van vroeger. Dan lijkt dat als iets van, ja, dat was toen en dat is nu niet meer. En dat is dus iets wat ik absoluut niet geloof. Want die uitstorting van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, is ook in u en in mijn leven. Want Hij wil door ons heen werken. Zoals de Heilige Geest in het boek Handelingen steeds mensen aangreep en inspireerde, en trouwens ook al in het Oude Testament, zo wil Hij dat vandaag ook nog steeds doen. En we denken vaak dat de vervulling met de Heilige Geest een eenmalig iets is. Dat is iets wat één keer gebeurt in je leven. Nou ja, weet je, ook dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat zo is. En zelfs de discipelen werden meerdere keren vervuld met de Heilige Geest. Niet alleen op die Pinksterdag. Want in Handelingen hoofdstuk 4 zijn zij ook bij elkaar in een kamer. En toen kwam de Heilige Geest en die hele kamer begon te schudden en zij werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En als we dat in Nederland willen ervaren, dan moeten we dus eigenlijk naar een kerk in Groningen gaan, want daar heb je de meeste kans dat dat dus ook gaat gebeuren. Lieve mensen, maar wat ik bemerk, als het gaat om het werk van de Heilige Geest, dan is het vaak het vertrouwen wat eraan schort. Vertrouwen aan onze kant. Er zijn zelfs mensen die bang zijn voor het werk van de Heilige Geest. Ik sprak eens een zuster en we hadden het erover. En toen zei ik, ja, je moet je er naar uitstrekken. Je moet je verlangend er naar uitstrekken en dan komt Hij. En toen zei ze, ja, maar dat wil ik niet. Want stel je voor, Hij komt en ik begin zo raar te brabbelen. Te spreken in tongen. Ja, dat zegt ze, dat kan ik niet handelen. Dat zou ik echt niet willen. En het is inderdaad, het werk van de Geest kan wel eens raar overkomen. De discipelen werden ook beschuldigd. Ze zijn vast dronken. En daarom, broeders en zusters, wil ik vanmorgen spreken over het thema vertrouwen op de Heilige Geest. En het volgende verhaal, wat ik wil vertellen, dat laat eigenlijk heel goed zien wat vertrouwen precies inhoudt. Er was een klein meisje die gewend was om elke dag naar school te lopen. En hoewel het die dag best slecht weer was, ging zij opnieuw lopend naar school. Maar 's middags betrok de lucht en de wind werd steeds heviger en het begon te onweren, te donderen, te bliksemen. En dat ging er niet zachtjes aan toe. En de moeder van het meisje begon zich een beetje zorgen te maken. En ze dacht wat de bliksem en de donder kon aanrichten. En op dat moment kliefde de bliksem als een zwaard door de lucht. En ze bedacht zich geen moment. Ze stapte in de auto en reed de route die haar meisje altijd liep. En op een gegeven moment zag ze in de verte inderdaad haar dochtertje lopen. Maar tot haar grote verbazing was het meisje helemaal niet bang. Bij elke bliksemschicht zag ze dat haar dochter even stil ging staan en lachte naar de hemel. En ze reed er snel naartoe en zei, kom snel in die auto. En toen het meisje eenmaal in de auto zat, toen zegt ze tegen haar, wat was je daar nou aan het doen, man? Waarop het meisje antwoordde, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik poseerde gewoon, want de Heere God bleef maar foto's van me maken. En lieve mensen, dat is wat vertrouwen omschrijft. En de Heere Jezus zei niet voor niets, word als de kinderen. Als we het hebben over het werk van de Heilige Geest in ons leven en in de gemeente, dan denk ik, en ben ik ervan overtuigd, dat vertrouwen het sleutelwoord is. Op de een of andere manier zijn wij af en toe wat terughoudend, twijfelachtig als het gaat om het werk van de geest van God. Soms zelfs bang. En van daaruit hebben we moeite met de gaven en alles wat hij wil doen. En daarom denk ik dat het goed is om vanmorgen als eerste vast te stellen dat de Heilige Geest geen vreemd voorval is in de Bijbel. Het is niet zo dat er niet over hem geschreven wordt. Het is niet zo dat hij niet voorkomt in de Bijbel. Nee, sterker nog, gelijk in het tweede vers van de Bijbel staat er al iets over hem. Want de Geest Gods zweefde over de wateren. En in de laatste versen van de Bijbel wordt hij ook genoemd. En daar staat: de geest en de bruid zeggen kom. En eigenlijk alles wat daartussenin staat beschreven, gaat over de Heilige Geest. We zien in de hele Bijbel dat de Heilige Geest soms mensen greep, inspireerde en door hen heen sprak. En op die manier deed God wonderlijke dingen. Op die manier sprak God tot zijn volk. De geest greep priesters, koningen en profeten. De geest van God heeft altijd al mensen geleid en geïnspireerd. En waarom zou je dat vandaag de dag niet meer willen doen? En op die manier zijn er heel veel mooie dingen tot stand gekomen. De farao, de grote machtige farao, die beleidt het als Jozef voor hem staat. En Jozef heeft zojuist uitgelegd wat de farao gedroomd heeft en wat die dromen betekenen. En dan zegt de farao dit: dit is een man in wie de geest van God woont. Als God Mozes de opdracht geeft om die prachtige tabernakel te bouwen, de manier hoe God onder zijn volk wil wonen, dan zegt God tegen Mozes: er zijn twee mannen geschikt voor deze taak. En waarom waren zij geschikt? God zegt: ze zijn vervuld met mijn geest. Paulus zegt zelfs dat de hele Bijbel geïnspireerd is door de geest van God. In 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16, daar zegt hij: de hele schrift is door God ingegeven. En het woord dat daar gebruikt wordt is eigenlijk uitgeademd. De hele Bijbel is door God uitgeademd. En Gods adem staat gelijk aan Gods geest. Want als God Adam schept vanuit de aarde, dan ligt er eigenlijk een hoopje zand wat verder niks doet. Maar zodra God zijn levensadem in de neus van Adam blaast, wordt Adam een levend wezen. Adam kwam tot leven door Gods adem. En we zien het Jezus ook bij zijn discipelen doen. In Johannes hoofdstuk 20 vers 21. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: ontvang de Heilige Geest. En dan blaast hij op ze. Gods adem is Gods geest. En zoals de geest van God uit God zelf komt, zo wil de geest van God ook in ons zijn, wonen en werken. Dat heeft trouwens een geweldige betekenis, lieve mensen. Want in Jezus Christus zijn wij dubbel hersteld. Want de mens was bestemd om eeuwig te leven. En dat kon niet meer. En door de Heer Jezus Christus kunnen wij weer eeuwig leven. Maar in Genesis zegt God, in Genesis hoofdstuk 6 vers 3, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. De mens verloor niet alleen het eeuwige leven, de mens verloor ook het geestelijke leven. En in Jezus Christus zijn we dubbel hersteld. Want door het werk van Jezus kan en wil de geest van God weer in ons wonen. Er is dubbel herstel gekomen. Petrus zegt in zijn tweede brief in 2 Petrus 1 vers 20 en 21 dit. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit, nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Dat zijn twee hele krachtige woorden, lieve mensen. Nooit en altijd. En ik zeg met klem hem. De Heilige Geest is geen vreemd voorkomen in de Bijbel. Maar soms heb ik wel het idee dat wij zo met hem omgaan. En ik geloof dat de Bijbel ons openbaart dat de Heilige Geest een persoon is. Geen ding, geen voorwerp. De Heilige Geest is een persoon. Als je aan mensen vraagt wat is de Heilige Geest volgens jou, dan krijg je vaak het antwoord als hij is een kracht. Hij is vuur. Hij is water. Hij is olie. En dat is waar. De Bijbel schrijft hem die dingen toe. Maar de Bijbel schrijft de Heilige Geest ook karaktereigenschappen toe die mijn zinziens alleen een persoon kan bezitten. We lezen dat de Heilige Geest een wil heeft. In 1 Korinthe hoofdstuk 12 behandelt Paulus de gaven van de geest. En dan zegt hij, de geest van God bedeelt hij toe zoals hij dat wil. De Heilige Geest heeft dus een wil. De Heilige Geest heeft ook liefde. In Romeinen hoofdstuk 15 vers 13, vers 30, daar zegt Paulus, ik roep jullie op door toedoen van de Heer Jezus en door toedoen van de liefde van de geest. De geest heeft dus ook liefde. Wil, liefde. En in 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 10 tot 16, daar zegt Paulus ons dat de geest van God weet wat er in God omgaat en dat hij die kennis over wil brengen aan ons, als een soort leraar. Hij wil ons bekendmaken wat er in God omgaat. Dus de Heilige Geest is ook een leraar. Hij weet en brengt die kennis over. En de Heer Jezus zegt eigenlijk hetzelfde over hem in Johannes hoofdstuk 14, vers 25 en 26. De Heilige Geest zal jullie alles leren en te binnen brengen wat ik jullie gezegd heb. In Efeze 4, vers 30 wordt het nog bijzonderder. Paulus zegt daar namelijk dat wij de Heilige Geest ook kunnen bedroeven. Wij kunnen dus blijkbaar dingen doen waardoor de Heilige Geest bedroefd raakt. Wederom een karaktereigenschap die mijns inziens alleen een persoon kan bezitten. En in het Bijbelboek Openbaringen ontdekken we dat de Heilige Geest spreekt. Wie een oor heeft, hoort naar wat de Geest te zeggen heeft. Allemaal karaktereigenschappen die je alleen aan een persoon zou kunnen toeschrijven. Er is nog een hele belangrijke tekst als het gaat om de Heilige Geest, waarin duidelijk wordt wie hij is en welke plek hij inneemt. In Johannes hoofdstuk 14, vers 16 en 17, daar zegt de Heer Jezus dit: dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij jullie zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Paulus zegt dus dat je de Heilige Geest kunt leren kennen. Nou, als je hem kunt leren kennen, dan spreken we over een relatie, toch? En in een relatie lijkt het mij dat vertrouwen heel belangrijk is. Ik heb een relatie met mijn vrouw. Maar als ik haar niet vertrouw, kun je dan wel spreken over een relatie? Nou, hij is er wel. Maar ik kan je wel vertellen, het wordt wel een hele moeizame. Om de Heilige Geest beter te leren kennen, zul je hem wel moeten toelaten in je leven. Want anders kun je hem niet leren kennen. Anders kun je niet spreken van een relatie. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer je hem steeds beter leert kennen, zoals Jezus zegt dat het kan, dat het steeds vertrouwder zal zijn. En dat je hem steeds beter gaat begrijpen. En dat hij jou steeds beter kan leiden. Johannes 14, de tekst die we net gelezen hebben, noemt Jezus, de Heilige Geest, de andere pleitbezorger. Dat betekent dus dat er nog één is, toch? Anders spreek je niet over een andere pleitbezorger. In Hebreeën hoofdstuk 7, vers 25 ontdekken we dat Jezus ook voor ons bidt en pleit bij God. Jezus is dus die andere pleitbezorger. Jezus en de Heilige Geest hebben dus eigenlijk allebei dezelfde taak. Hierdoor zou je kunnen zeggen dat ze gelijken zijn van elkaar. Ze hebben in ieder geval hetzelfde doel. Het woord wat voor pleitbezorger gebruikt wordt is parakletos. En dat is afgeleid van het werkwoord te hulp roepen. De Heilige Geest is dus iemand die bijstand verleent. Een parakleet, een advocaat, een verdediger. En in diezelfde zin was ook Jezus een parakleet. In 1 Johannes 2 vers 1 staat dat wij een pleitbezorger hebben bij de Vader. Namelijk Jezus Christus. Wederom zie je dat deze twee dezelfde taak hebben. Hier op aarde hebben we de Geest die voor ons bidt en pleit, en die ook in ons leeft. En bij God de Vader is Jezus die voor ons bidt en pleit. Dus wanneer jij zegt, ik vertrouw Jezus, zou je eigenlijk in dezelfde zin kunnen zeggen, ik vertrouw de Heilige Geest ook. Want ze zijn hetzelfde. Dat Heilige Geest heel belangrijk is voor ons en zou moeten zijn, wordt ook heel duidelijk in Johannes 16, vers 7. Waar Jezus zegt, ik zeg jullie de waarheid. Het is beter voor jullie dat ik ga. Anders kan de Geest niet komen. Kan de trooster niet tot u komen. En ik ben heel eerlijk tegen jullie dat ik best wel moeite heb met deze tekst. Het is beter voor jullie dat ik ga. Stel je nou toch eens voor dat Jezus nog steeds op aarde zou zijn. Dat zou toch heerlijk zijn? Dat zou toch best wel fijn zijn dat we naar hem toe kunnen gaan en dingen aan hem kunnen vragen? Ik denk wel dat de wachtrijen wat lang zijn, maar goed. Hij zou er zijn, in levende wijze. En toch zegt Jezus, het is beter voor jullie dat ik ga, want anders kan de Heilige Geest niet komen. En dat heeft ermee te maken dat God wil dat wij eigenlijk allemaal net zo worden als Jezus. Ja, ik ben het met jullie eens, het lijkt nergens op, maar het is wel de bedoeling. En het kan maar op één manier. We kunnen alleen maar op Jezus lijken als zijn geest in ons woont en door ons heen werkt. Met een eigen kracht gaat het je nooit lukken. En opnieuw wordt de Heilige Geest misschien niet helemaal op gelijke hoogte gesteld als Jezus, maar zeker wel als een heel belangrijk persoon. Zo belangrijk dat Jezus dus zegt, het is beter voor jullie dat ik ga. Ik ben ervan overtuigd dat we hem kunnen vertrouwen. En van hieruit zeg ik ook, lieve mensen, ik geloof in de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat zien wij bijvoorbeeld heel mooi gebeuren bij de schepping. Want de Geest van God zweefde over het water. En God begint te spreken en al die dingen ontstaan. Dus de Geest en God, de Vader, werken samen. Maar Johannes, in zijn iconische begin van zijn evangelie, beschrijft dat Jezus er ook was. Hij zegt in het woord, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. En het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Het gaat zonder twijfel over Jezus Christus. We zien dus in Genesis dat de geest er was, want die zweeft over het water. God was er ook, want die begint te spreken. En Johannes openbaart ons dat Jezus er ook is. Ze zijn alle drie aanwezig. En dan komt die hele bekende tekst in Genesis 1, vers 26. En daar zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Is wederom voor mij een bewijs dat daar drie personen aanwezig zijn. Want als je met z'n tweeën bent, zeg je, laten we mensen maken. Maar er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En wij zijn als mens geschapen dus naar Gods beeld en gelijkenis. En de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. En we worden geestig. En Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Is dat niet fantastisch? En ik zal niet zeggen dat alle drie op eenzelfde lijn staan. Ik geloof dat er bij God verschil is. Dat hoef jij niet te geloven hoor, maar ik zal uitleggen waarom ik dat zeg. Ik geloof dat God de Vader de allerbelangrijkste is. Omdat Jezus zelf zegt, ik weet niet wanneer ik terugkom, dat weet alleen de Vader. En Jezus zegt ook, als straks alles aan mij gegeven is, geef ik het terug aan de Vader. Daarom geloof ik dat God de Vader de belangrijkste is van de drie. En gelijk daaronder komt Jezus de Zoon. Want de Bijbel beschrijft ons dat hij aan de rechterhand van de Vader zit. En het spreekt over de belangrijkste plaats naast de koning. Verder wordt de geest geen plaats toebedeeld. Maar mijn punt is vooral dat ik vaak bemerk dat we moeite hebben met de geest. Waarschijnlijk is bij de meesten de Heilige Geest de minst geliefde van de drie. Vaak vinden we hem wat vaag. Maar ja, dat heb je met geest. Het zit hem ook wel een beetje in onze opvoeding. Als onze kinderen jong en klein zijn, dan zeggen we, kijk uit voor spoken en geesten, want die bestaan niet. En als ze dan wat ouder worden, dan zeg je, nou mag je je uitstrekken naar het werk van de Heilige Geest. Ik snap wel dat dat wat verwarrend overkomt. Lieve mensen, de Heilige Geest is echt te vertrouwen. Daar ben ik van overtuigd. En wanneer Hij tot ons spreekt, zal het altijd beter uitpakken dan dat we zelf denken. Zoals jullie weten, misschien weet je het niet, dan weet je het nou. Mag ik in veel verschillende gemeentes spreken. En dat vind ik heerlijk om te doen. Vandaag ben ik hier bij jullie en volgende week ben ik weer wat ergens anders. Vorige week was ik ook ergens anders. Maar als ik zondag mag spreken, ben ik in de week zo in gebed bezig. Heer, wat heeft deze gemeente nodig? Wat wilt u dat ik spreek? Wat is er nou echt nodig? En vaak in de week krijg ik wel een beetje op mijn hart wat ik dan moet doen die zondag. Een woord of een gedachte. Ik krijg geen hele preken. Zou wel heerlijk zijn. Dat vinden jullie ook, hè? Maar meestal heb ik wel een idee van waar ik het over moet gaan hebben. Natuurlijk heb ik als spreker zijnde ook zo mijn voorkeuren. Mijn favoriete preken, thema's waar ik het graag over heb. Maar goed, toen ik me laatst aan het voorbereiden was voor zo'n preek, kreeg ik de gedachte dat ik een bepaalde preek moest doen in die gemeente waar ik zondag naartoe ging. En ik zal heel eerlijk zijn, ik had er niet zoveel zin in. Ik was daar nog niet zo vaak geweest. En bij mezelf dacht ik, Heer, die andere preek, die vind ik veel leuker. Veel mooier om te doen. Ik zie ook vaak dat er dan dingen gebeuren. Deze preek, het ging de laatste keer ook niet zo lekker. Liever niet. Heer, wilt u me nog een keertje bevestigen? Weet u zeker dat u dit wilt? Nou ja, je raadt het al, hè? 2 of 3 bevestigingen gehad. Dus ik moest toch maar die preek doen. En ik reed er op zondagmorgen naartoe. En ik zal jullie heel eerlijk zeggen, ik had er nog steeds geen zin in. Ik had wel zin om te preken, ik had wel zin om die mensen te ontmoeten. Maar dan wel die preek die ik het liefste zelf deed. Maar ik had die preek bij me waarover God gesproken had. Want ja, als je het dan toch hebt over vertrouwen op de Heilige Geest, dan moet je hem wel gehoorzamen. Dan zie je ook dat je hem kunt vertrouwen. En daar kwam ik die ochtend wel achter. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt. Maar toen ik daar die morgen zat, lieve mensen, toen kwam er een zangdienst voorbij die gewoon naadloos aansloot op die preek. En die zangleidster, die zei dingen. Ja, het was gewoon duidelijk aanwezig. En niet dat dat nou elke morgen moet gebeuren hoor, dat de zangdienst perfect aangesloten is op de preek. Maar die ochtend was dat wel zo. En toen ik eindelijk aan het preken was, toen was het alsof ik mijn favoriete preek deed. Je voelde dat het landde. Je kon gewoon zien, dit hadden de mensen nodig. Ik kon wel denken, die andere preek is beter. Maar de Heilige Geest sprak heel duidelijk over dat die preek gepreekt moest worden. En zelfs na de tijd, na het koffiedrinken, kwam er een vrouw naar me toe en die zei, ik heb net een berichtje gekregen van mijn dochter, dat was livestream, en ze wil u bedanken. Ze wil u bedanken voor dat wat u gepreekt heeft, want dat was precies wat ze nodig had. En zij was trouwens niet de enige. Ik snap dat jullie dit misschien niet heel geloofwaardig vinden klinken, maar het was echt zo. Maar lieve mensen, wij kunnen erop vertrouwen dat de Heilige Geest altijd het beste met ons voor heeft. Ook als wij zelf denken dat dat niet zo is. En als het gaat om het werk van de Heilige Geest, is het heel belangrijk dat je daar verlangend naar uitziet. Dat je je er in geloof naar uitstrekt. Natuurlijk greep God wel eens mensen onverwachts. Maar in de meeste gevallen greep hij die mensen die er ook mee bezig waren. Die 120 mensen in die bovenzaal is niet voor niets dat juist zij vervuld werden met de Heilige Geest. Want ze waren al 10 dagen aan het bidden om die Heilige Geest, omdat Jezus dat beloofd had. Ze strekten zich er naar uit en daarom werden zij vervuld. En dat geldt ook voor ons. Als we ons er naar uitstrekken, zullen we op een gegeven moment gaan ervaren dat Hij komt. En we kunnen Hem vertrouwen. Amen. Ik wil nog samen met jullie bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. U bent een groot God. En Heilige Geest, ik wil u ook zo bedanken dat u hier zo aanwezig bent. En beweegt en harten aanraakt. En ik heb het op mijn hart om voor sommigen van jullie te bidden. Ik ervaar dat er bij sommigen van jullie inderdaad een blokkade is en die blokkade heeft te maken met angst. Angst voor, ja, wat als ik me nou uitstrek en hij gaat ook echt bewegen, wat gaat er dan gebeuren? En ik vraag niet van je om te gaan staan of je hand op te steken, want misschien schaam je er wel een beetje voor en ergens snap ik dat dan ook nog wel. Maar ik wil zo op dit moment voor jou bidden. En jij weet dat het voor jou is. En ik wil zo op dit moment bidden dat de Heilige Geest erbij komt en dat Hij dat stukje angst bij jou weghaalt. En er een stukje vertrouwen voor teruglegt. En ik bid dan ook tegelijkertijd dat Hij je zal gaan bevestigen in het feit dat je Hem voor 100% kunt vertrouwen. En lieve broer, lieve zus, wie je ook bent, ik wil je hierin zegenen. Er is nog iets waarvoor ik wil bidden. En hierbij vraag ik wel of je wilt gaan staan als daad van je geloof. Als jij hier zit en je zegt bij jezelf, ik verlang naar meer van Gods Geest in mijn leven. Ik verlang dat Hij gaat werken in mijn leven. Als dat jouw verlangen is, wil ik je vragen of je op dit moment wilt gaan staan op de plaats waar je bent. Gewoon ook om te laten zien dat je naar hem verlangt. Vader in de hemel, Heer Jezus, wij staan hier voor u. Op deze Pinksterdag. In het geloof en in het vertrouwen dat uw geest nog steeds dezelfde is. En we zien verlangend uit. We zien verlangend uit naar dat wat u wilt gaan doen. En ik wil deze gemeente ook zo zegenen met het werk van uw Heilige Geest. Ik bid dat u als het ware door die deuren hier binnenkomt en waait met uw wind. En niet alleen op zondagmorgen, maar ook in hun doordeweekse hoedanigheid. Op hun werk, in hun gezin. En ik bid, Heere Jezus, doop ze met uw geest en met uw vuur op dit moment. In de naam van Jezus Christus. En ik bid dat mijn broeders en zusters vanaf vandaag iets anders zullen ervaren. Iets krachtigers. Dat ze een vernieuwing zullen ervaren van het werk van uw Heilige Geest in hun leven en in hun midden. En lieve broeder en lieve zuster, ik wil jullie zo zegenen daarmee. En ik wil ook zo een moment nemen om de Heilige Geest ook te laten bewegen. Ik wil gewoon een moment van stilte inlassen. En als je ervaart dat je iets ontvangt, spreek het gewoon uit.